Welkom bij deze live podcastopname van Podcast 23. Eigenzinnige denkers, inspirerende inzichten en soms tegendraadse geluiden. Dat zijn ook vandaag de ingrediënten van Podcast 23. Mijn naam is Rinke Verkerk en vandaag spreek ik met Karim Amghar. Hij is onderwijsprofessional, auteur en programmamaker en maakt zich sterk voor kansengelijkheid en inclusiviteit in het onderwijs. Je maakt ook de docuserie Geloof in het onderwijs voor de NTR... waarin jij eigenlijk het nut en de staat van het bijzonder onderwijs in Nederland verkent, maar ook wel nadenkt over waar het heen moet. Hè? Of dit nou het eindstadion is, of misschien een soort van route ergens naartoe wat nog beter kan.
Ja.
Tussenstation, ja. Dus daar gaan we het over hebben. En daar kijk ik heel erg naar uit.
Ik ook.
Ja. We hebben eerst een paar vragen aan het publiek. Gewoon even een beetje pootjes in het water hangen, kijken waar we mee te maken hebben. Want ik zie het al, sommige mensen komen dus helemaal niet voor podcast 23, maar echt voor Karim Amghar. En dan ben ik benieuwd, wie heeft zijn docuserie Geloof in het onderwijs gezien?
Nou, er zijn ook niet veel.
Dat zijn ook niet. Dat ook af en toe wel confronterend, hè? Ja? Nu, ik stel ook een vraag over jouw werk.
Want ik vind het eigenlijk ook wel soms ben ik er ook wel trots. Want dat betekent dat mensen waarschijnlijk niet zo heel veel tv kijken. En dat betekent veel lezen. Want anders dan zit je hier niet.
Dus noem je boeken gaan doen, want dan bereik je nog weer dat. Ja. Heeft ook erg genoten van de mensen die gekeken hebben? Wie heeft heel erg genoten van het kathedrale koor uit aflevering 1? Dico. En nog een paar mensen achterin. Ja. En dan ben ik ook benieuwd of er mensen zijn voor wie kansengelijkheid en inclusiviteit op hun school geen rol speelt. Zeg het maar gewoon.
Ja, dat zou wel heel bijzonder zijn als iemand nu een hand opsteekt.
Nee, dus het is voor iedereen belangrijk.
Zeker.
En dan zijn ze naar de juiste plek gekomen, toch?
Dat hoop ik wel,
want dat is wel een beetje jouw missie.
Ja, zeker. Zeker.
En daar gaan we het over hebben. Wat mij heel erg opviel, ik heb de docuserie ook gekeken. En wij hebben het hier echt al... ik heb het ook al jaren bij Veris over het bijzonder onderwijs en het nut ervan. En de haken en ogen die eraan zitten. En de discussies laaien altijd weer op. Dat zei jij zelf ook in je serie van... Man, we hebben het er al een eeuw over. En wat ik nog nooit heb gehoord eigenlijk, maar ik zeg niet dat er nooit iemand het gezegd heeft, maar ik heb nog nooit zo duidelijk gehoord dat iemand zei, het is eigenlijk heel goed als tussenstation. Dus jij bent eigenlijk niet zo bezig, maar moeten we het afschaffen of moet het blijven? Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, ook omdat ik er niet per se een persoonlijk belang bij heb dat een grote stichting of blijft bestaan of niet blijft bestaan. En dat het wat mij betreft helemaal niet gaat. Zeker, ik zit nu ook in de raad van toezicht van een mbo-instelling in Amsterdam. En dan zie je ook vanuit bestuursniveau, weet je, hoe belangrijk het is, hoe die geldstromen gaan en hoeveel geld er binnenkomt. Om uiteindelijk ook dienstbaar te kunnen zijn voor die studenten, hè, in dit geval.
Ja.
Dat het voor mij altijd belangrijk is dat het onderwijs altijd dienstbaar is voor de kinderen. En niet andersom. Dat we niet de kinderen vragen, jullie moeten dienstbaar zijn aan ons systeem en pas je even aan en dat soort zaken meer. Maar het moet andersom zijn.
En waarom?
Omdat anders kinderen, heel veel kinderen niet kunnen leren of gewoon niet goed kunnen leren en zeker niet hun potentie kunnen bereiken. En ik ben dus vooral bezig altijd in mijn werk om te kijken welke factoren moeten we het nou over hebben. En dat is dus inderdaad artikel 23, de vrijheid van ons onderwijs. Is dat een wet, een grondwet die bijdraagt aan gelijke kansen of niet? Of in hoeverre kun je dat überhaupt linken aan gelijke kansen? Dat maakte mij enorm nieuwsgierig. En de persoonlijke ervaringen die ik heb rondom artikel 23 maakten het voor mij heel interessant om erin te duiken.
Kun je daar wat meer over vertellen, over de persoonlijke ervaringen die je ermee hebt?
Ja, het was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Ik vond het artikel altijd al heel erg interessant.
Waarom?
Ik kom uit het noorden van Marokko. Ik kom uit het noorden van Marokko. Ik ben geboren in Rotterdam.
Je bent hier geboren, man. Ja.
En mijn broers en zussen komen allemaal uit Marokko.
En je ouder.
Die zijn daar geboren. Mijn 7 broers en 2 zussen zijn daar geboren. Dus ik heb daar mijn roots liggen en ik ben er wel trots op, hoor. Ik ben ook heel trots op het feit dat ik hier in Rotterdam ben geboren. Zeker dit jaar, nu Feyenoord kampioen is geworden.
Zeker.
Was jij
erbij op de Koolsingel?
Uiteraard.
Wie had je allemaal meegenomen? Was je met vrienden of met je kinderen?
Nee, ik was lekker met de fiets. Want met de auto naar de Koolsingel tijdens de Hilde.
Nee, maar ik dacht, had je je kinderen achter op de fiets? Of was je meer slingerend met je maten, zeg maar?
Nee, ook niet. Allebei niet.
Je was alleen?
Erg, hè? Ik was alleen. Ik had mijn rugtas op, want ik had een zaalvoetbalwedstrijd daarna. Dus
okay.
Ik was gewoon lekker gaan fietsen.
Okay, maar goed. Jij bent in Rotterdam geboren, maar je hebt ook echt wortels in het noorden van Marokko.
Ja, precies. En daar is het gewoon heel vanzelfsprekend dat het onderwijs, staatsonderwijs, is gewoon islamitisch met een stevige nationalistische stromen. Daar heb ik daar geen waardeoordeel over, maar dat houdt je dan bezig. Je denkt, oh ja, wat bijzonder dat als je dan in Nederland leeft, dat je zoveel verschillende vormen van onderwijs kunt genieten en dat je daar zoveel keuze uit hebt. Hoeveel mensen maken daar nou eigenlijk een hele bewuste keuze over, was dan de vraag die ik had. En zeker als je dus, ik heb nu kinderen, ik heb een dochter van die wordt zaterdag 7, een dochter van 3 en een zoon van 8 maanden. En ik heb gewoon een enorme zoektocht meegemaakt met welke school is nou het beste voor hun.
Waarom was je er zo mee bezig? Want er zijn ook heel veel ouders die gewoon denken, nou, hij gaat daarin, weet je wel. Wat voor gewicht hing er voor jou aan die keuze?
Dat is dus de gedachte die ik ook al een beetje had. Ik dacht, is dat dan zo? Maar dat is niet bij iedereen zo. Niet iedereen denkt, ik pak de school dichtstbijzijnd of het komt allemaal goed of de onderwijskwaliteit is voor mij alleen het enige belangrijke of zo. Heel veel ouders in Nederland die je waarschijnlijk niet altijd op televisie ziet omdat hun verhalen niet altijd even interessant zijn voor de makers, merk ik zelf. En dat is vaak ook uit religieuze hoek, hè, merk je dat. Er was een zendermanager die tegen mij zei, ja, er zijn toch wel 2 onderwerpen die heel interessant werken om mee te scoren, waar mensen heel graag naar kijken. Dat is onderwijs dan, of als het heel slecht gaat, of als het heel goed gaat, als er echt wrijving is. En religie eigenlijk alleen als er wrijving is ergens. Dus als het over religie gaat en het is heel leuk en het is allemaal heel mooi, dan denken mensen in Hilversum vaak, en ik chargeer ook, hè, want ik moet ook niet al te veel mensen in hokjes plaatsen. Het is niet altijd zo, maar wel in heel veel gevallen, dan is het niet interessant om daar iets over te maken. Dus moet je daar een zuutje overheen doen, was een beetje de opmerking. Nou, dat houdt je dan bezig.
Wat zeg jij dan terug?
Nou, dan zeg ik wel dat niet goed is. maar dan denk ik ook, ja, maar daar kan ik heel veel van vinden. Maar wat ik vooral moet doen is proberen te kijken, hoe kan ik dit soort dingen dan toch nog wel op de buis krijgen? Omdat er wel degelijk, wat mij betreft, mensen zijn die dat heel interessant vinden om naar te luisteren. En bij mijn eigen kind had het gewoon te maken met het feit dat ik heb een zoektocht gemaakt naar de juiste basisschool. Ik kwam uiteindelijk bij de openbare basisschool in Bergshoek, de Groene Hoek. Ja. Gewoon omdat het de juiste keuze was voor haar, die bij haar paste. Vooral ook omdat wij van huis uit zijn wij, hoe moet ik mezelf klassificeren, praktiserend religieus, islamitisch. Dus we bidden samen, we vasten samen. Ze krijgen een religieuze opvoeding. Ik kom uit Bleiswijk, is best een religieus, nou best, is gewoon stevig religieus dorp. Ja. Vind ik heel tof en heel waardevol om in te wonen. We respecteren elkaar heel erg. Maar toen ik haar op die basisschool had, maakte zij een situatie mee waarin het was zomer. En dan neem je altijd zonnebrandcreme mee. Je smeert je kind in voordat het kind naar school gaat en geeft zonnebrandcreme mee. En op een dag was het bewolkt. En toen zei mijn dochter, Hajar, nee, ik wil die zonnebrandcreme mee. Zei ik, schat, het is bewolkt, je hoeft het niet mee. Toen zei ze, jawel, ik wil hem wel mee. Nou, je kent het, is 9:50. Stress, dat kind moet naar school. Dus ja. Ik zeg tegen haar, leg dat ding nou neer, we gaan. En toen barstte ze in tranen uit. En toen dacht ik, wat is hier aan de hand? Oké, nou, dan maar te laat komen. Zit even, schat, hoe gaat het? Wat is er aan de hand? Waarom reageer je zo heftig? Toen zei ze tegen mij, omdat 2 meiden in haar klas hadden gezegd dat ze zonnebrandcreme smeren, omdat bruin vies is en wit is mooi. En als je zonnebrandcreme blijft smeren, dan blijf je wit. En het eerste wat in mij naar boven kwam was, witte mensen gaan naar de zonnebank om bruiner te worden, dus bruin is mooi. Nee, dat moet je niet zeggen, want dat is ook polariserend. Wat moet ik dan wel zeggen? Een van de gedachten was ook, wat als ik mijn kind had ingeschreven op een islamitische basisschool? Had ze dit dan niet meegemaakt? Dus die angst, die kwam bij mij binnen.
En was
binnen.
Niet de gedachte, drie, ik geef met die meiden hier, ik trek ze even wat over het plein.
Wat zeg je?
Waar zijn die meiden? Ik trek ze even
dat is echt gelukkig. Ik ben vader, dus ik weet ook dat kinderen soms heel heftig kunnen reageren. En die ouders waren heel lief. En die hebben ook heel lief gereageerd en heel aardig gereageerd.
Het wel even besproken.
Op de situatie, ja, zeker besproken. Maar dat ik me wel betrapte op, ik snap heel goed dat als ouder, als je heel veel aan je hoofd hebt en het voelt gewoon niet veilig voor je kind om je kind naar een school te sturen waar heel veel diversiteit is, wat vaak een kracht is, maar als er niet goed in geïnvesteerd wordt en je bent ook nog een enorm buitenbeentje, dat het best wel safe voelt om je kind in te schrijven op een school met mensen die eenzelfde stroming als je hebben, eenzelfde gedachten als je hebben, dat fijn voelt. Het is best lastig om als ouder dat er ook nog eens bij te moeten hebben.
En jij vindt dat dus begrijpelijk, maar niet de beste optie voor een samenleving zoals jij die graag zou zien.
Ja, en nu is het voor een podcast denk ik niet een heel interessant antwoord, maar het is ja en nee. Omdat voor de ene ouder die bijvoorbeeld, ik sprak een ouder die heeft de documentaire niet gered. Omdat we gewoon, ja, it's Kill Your Darlings.
Vanuit
Nee. Heeft het ontiegelijk goed gedaan. Was een protestants-christelijk gezin. En ik mocht bij ze eten. En heeft het echt heel goed gedaan. Alleen was Kill Your Darlings. Waar 25 minuten, je moet kiezen. En wat bijvoorbeeld gebeurde was dat een van de kinderen die zei tegen mij dat ze altijd gepest werd op school. Op haar oude school, omdat ze lange rokken droeg. En nu was het ook nog zo dat die moeder zei, je bent vrij schat om iets anders te dragen als je dat wil. Maar zij wilde dat graag en heeft daar zelf voor gekozen, maar werd daardoor gepest. Ze werd gepest omdat ze geen tv thuis hadden. Ze werd gepest omdat ze voor het eten ging bidden. En ik weet niet hoeveel mensen hier in de zaal kinderen hebben. Wie heeft er kinderen? Ja, weet je, als er iets pijn doet, is het wel dat als je kind thuis komt en tegen je zegt, huilend, ik ben gepest, of dit hebben kinderen tegen me gezegd, et cetera. En dat raakt me weer, als ik terugdenk aan het moment dat meisje dat tegen me zei. En toen dacht ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat je op dat moment denkt, ik wil op zo'n school zitten.
Ze hebben haar op een andere school gedaan.
Ja. Ja, uiteindelijk zijn ze naar een andere school gegaan, een school met de Bijbel. En dat kind floreerde ineens.
Ja.
Had ineens goede cijfers, daarvoor kwam het kind niet tot leren toe.
Ja.
Ging ook heel vervelend gedrag vertonen. En ineens kwam het kind wel tot leren toe. Daar gaat het namelijk om. De essentie is, het onderwijs moet dienstbaar zijn aan het kind en niet andersom. Je gaat je aanpassen aan dit systeem en dan pas kun je gedijen. Nee, dat is dus niet de manier hoe we met het onderwijs om moeten gaan. En daarom zeg ik, artikel 23 en dus ook bijzondere scholen zijn in bepaalde gevallen ontiegelijk goed voor kinderen om te kunnen floreren in dat systeem. En in sommige gevallen zeg ik, nou ja, eigenlijk is het nu beter voor een kind om bijvoorbeeld met veel meer kinderen van andere religies, kan ook op andere manieren, in aanraking te komen, om daardoor de samenleving beter te leren kennen. Er is al genoeg polarisatie.
Ja, dat zeg je ook in je docuserie. Van als iedereen uiteindelijk zijn eigen school kan oprichten, precies hoe dat lekker voelt, gaan we dan nog meer polariseren. En die trend is al een beetje ingezet in Nederland en ook misschien wel in het Westen überhaupt. Ja. Dat zeg je dan, die vraag stel jij ook.
Ja.
Waar ik aan moest denken, je noemt nu natuurlijk bijvoorbeeld een religieuze identiteit van scholen. Maar jij zit eigenlijk ook best wel op het sociaal-economisch. Qua inclusie. Hoe zie jij het bijzonder onderwijs in verhouding tot sociaal-economische kansengelijkheid? Of nou ja, is het of inclusie? Of, ja. Wil je daar wat over zeggen?
Nou ja, kijk, als je we hebben het nu over religie, maar het gaat ook over veel meer dan dat. Hè? Maar stel je nou voor dat je een ouder bent van de middenklasse en de hoge klasse. Dan heb je voldoende geld in je portemonnee om je kinderen naar het theater mee te nemen, naar een museum mee te nemen, om ze het mee te laten doen in een koor, om allerlei bijlessen in te kopen als dat nodig is.
Ja.
Dus ik bedoel, ik zeg niet dat het slecht is, sterker nog, het is heel goed voor een kind, om het kind voor te lezen, voor het slapen gaan. Je hebt dan ook, dus als je van de middenklasse naar de hoogklasse bent, dan heb je ook nog eens sociale rijkdom en culturele rijkdom. Dus je hebt vaak niet per se een hele heftige identiteitscrisis, behalve dan dat je in je puberteit waarschijnlijk iets meer op zoek bent naar wie je bent. Maar je ouders kunnen je daarbij helpen, je omgeving kunnen je daarbij helpen, de peers kunnen je daarbij helpen. Misschien helpt de kerk, de moskee, de synagoge of de tempel er ook bij of wat daar dan ook tussen en omheen zit. Maar als je een lage sociaal-economische status hebt, en dat zijn nogal veel mensen in ons land. Hè? Er zijn meer dan 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. En onder de armoedegrens is gewoon minder dan 1.060 euro per maand. En dat is nu net iets opgekrikt vanwege de inflatie. En je hebt heel veel mensen die daar net boven zitten. En als je, dat zit
die
ook,
hebben het soms nog slechter, want die lopen dan bepaalde steun mis.
Exactement.
En houden minder over. Ja.
Exactement. En er zitten ook heel veel mensen die religieus zijn. In die meer dan 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Die hebben niet de luxe om naar een theater te gaan. Die hebben niet de luxe om naar een museum te gaan. Die hebben niet de luxe om vrij in hun hoofd te zijn, om het kind te helpen met bijles en het kind te helpen om zelfredzaam en weerbaar en kritische denkvaardigheden te leren. Ook al vinden we dat allemaal heel erg belangrijk. En als het kind dan, met de religieuze opvoeding vanuit huis uit, en de toolkit eigenlijk leeg van sociale vaardigheden. Dus sociale armoede en culturele armoede. Dan is het heel prettig als je op een school terechtkomt met leerkrachten die je begrijpen, die je kunnen helpen, die je ondersteuning kunnen bieden op die gebieden. En is er dus wel degelijk, blijkt dus uit dat onderzoek en dus ook de serie die ik maak, dat het voor zeker ouders met een laag sociaal-economische status ja, heel belangrijk is dat ze op een school terechtkomen met leerkrachten en ouders die ze begrijpen.
Ja, en waar mij deed denken is een boek van Roxane van Ypres, Eigen Welzijn Eerst, wat niet heel lang geleden uit is gekomen, waarin zij schrijft. Dus daar ben ik benieuwd naar hoe jij dat, zeg maar, heb je het gevoel dat de overheid hier ook een beetje een leidende rol in moet nemen om dat wat meer te integreren? Want dat is wel interessant op als je het verhoudt tot bijzonder onderwijs waar iedereen zijn school mag oprichten. En ook zelf kan bepalen of je daar nog een eigen bijdrage moet gaan leveren, ja, of wat dan ook.
Ja.
Haar boek Eigen Welzijn Eerst gaat er eigenlijk over dat de mensen die het goed hebben eigenlijk drukker zijn met het beschermen van niet iedereen, maar dat je nu een trend ziet doordat er meer onzekerheid eigenlijk in de samenleving ontstaat. Democratie een beetje onder druk staat, politiek veel onrust is, de economie een beetje wiebelig is. Dat mensen heel erg de neiging krijgen, ik heb het goed en nu moet ik dat beschermen.
Ja.
En dan wordt dus eigen welzijn eerst. En dan willen mensen, hebben minder de neiging om zich open te stellen voor sociaal-economische inclusie bijvoorbeeld. Of,
ja.
Hoe kijk jij, wie moet dan het voortouw nemen in een wat meer integreren van die verschillende werelden? Want dat zijn het soms gewoon.
Ja, en ik ben nu met een nieuw boek bezig, wat gaat over het middelbaar beroepsonderwijs.
Wat is je werktitel?
Dat mag ik nog niet zeggen.
Je werktitel?
Nee. Het gaat over het mbo.
Okay.
Ik ben ongeveer de halverwege.
Het is op 30.000 woorden of zo.
En wat ik in dat, dus ik heb een onderzoeksfase gehad. En wat ik zie is dat onderwijs, veranderingen, hervormingen, et cetera, die heel stevig zijn, die komen nooit uit de politiek. Die komen altijd uit de mensen zelf. Mensen maken zich zorgen, maken zich druk ergens over. Organisaties, bedrijven maken zich zorgen, et cetera. Mensen komen bij elkaar en die denken dan, wij moeten dit gaan veranderen. En vaak komt dan daarna de overheid en die zegt dan, oké, wat heb je nodig? We gaan het faciliteren. En dat zie je bij de Mammoetwet. Dat hebben we gezien bij überhaupt het tot stand komen van middelbaar beroepsonderwijs. Dus bij wie moet het vandaan komen? Ik vind dat het vanuit de overheid moet komen. Maar helaas merk ik wel dat als je daarop wacht, dan ben je gewoon altijd te laat. Dus vond ik ook en vind ik ook dat we er nu over moeten praten. Nu het vredestijd is en er zit helemaal niet zo'n hele heftige druk op artikel 23. En daarom moeten we er juist over praten wat die waarde dan is. Maar ook kijken naar wat de kaders zijn. Want de kaders worden nu wel heel erg losgelaten. Inderdaad, door scholen.
Maar dat is ook onder druk, toch? Die kaders moeten van iedereen losser.
Ja, en ik vind dat is zo heel erg, hè? Dus ze zegt altijd, ja, ik vind van niet en mijn waarheid is de waarheid.
Nee, maar als je goed kan onderbouwen waarom jij dat anders vindt.
Waarom ik vind dat het anders moet, is dat er wel degelijk kaders moeten zijn om te beschermen dat er geen uitsluiting ontstaat. Er is namelijk...
Dus de kaders waren er eigenlijk, die faciliteerden uitsluiting. Daar zijn we nu vanaf. En nu wil je nieuwe kaders om die uitsluiting juist
te stoppen. Ja, we moeten, want uitsluiting. Kijk, als je tegen scholen zegt, is er uitsluiting, dan zegt geen één school. Iedereen is welkom.
Ja, je had een gesprekje over
elke school. En dat zegt hier iedereen ook. Inclusie is belangrijk. En kansgelijkheid vindt ook iedereen die belangrijk. En dat geloof ik ook wel dat zo is. Maar er zijn ook scholen die zeggen, ja, iedereen is echt welkom. Maar we hebben een vrijwillige ouderbijdrage van €600 per half jaar. Die scholen zijn er gewoon. Die kun je opzoeken. Die zijn er gewoon.
Ja.
Die zijn er in Utrecht bijvoorbeeld. Zijn er een aantal. Die hebben dat gewoon als regel. €600 per half jaar. Ja, maar als vrijwilliger, je hoeft het niet te betalen. Als jij een lage sociaal-economische status hebt en je komt op de website terecht en iemand, of je krijgt een rondleiding en je krijgt te horen €600 per half jaar, dan schrik je je te pletter en ga je er niet naartoe. Dat is ook gewoon de stok achter de deur voor de school. Dat noemen ze van die soort zwarte lijsten, schaduwlijsten die ze aanhouden. Ook bijvoorbeeld scholen die als er nieuwe gezinnen komen wonen in de wijk, krijgen ze meteen een inschrijfformulier door de brievenbus. Als u zwanger bent of uw partner is zwanger, schrijf uw kind dan zo snel mogelijk in. Waarom? Zodat de kinderen van de aangrenzende wijken met een lage sociaal-economische status niet welkom zijn. Die uitsluiting is nog het grootste probleem die we hebben.
En Groter dan al die religieuze relletjes die we nu hebben gehad over dat je net niet binnen mag komen op een reformatorische school. Omdat je
ik stelde die vraag aan de school met de Bijbel, de directeur.
Ja.
En het is logisch. Vergeef me ook, hè. Ik stel die vragen ook.
Omdat je weet dat je ze moet stellen.
Als journalist.
Ja.
Omdat ik heb het antwoord al lang. Ik weet niet of mensen het gezien hebben.
Ja, ik vond dat die man dat heel goed deed tegen jullie.
Ik vond het geweldig.
Want jij zei, mag mijn vrouw op jouw school komen werken? Ja. Zij is een hele goede docent, draagt alleen een hoofddoek. Ja. Weet je wel? Dus wel ja.
Kan ze beter ergens anders.
Toen zei hij, vindt zij het dan leuk om die hele Bijbelverhalen aan die kinderen te moeten gaan vertellen? Zoals wij graag willen dat dat gebeurt. Kan ze beter haar talent juist inzetten op iets wat meer in haar lijn ligt?
Ja. Want het was een school met de Bijbel. En daar stelde ik die vraag. Mag mijn vrouw hier lesgeven? Maar waarom stel ik nou die vraag? Is die vraag die stel ik omdat iedere kijker achter de buis denkt, ja, die vraag moet wel gesteld worden. Dat geldt ook voor vragen over LHBTQ+, en dat soort zaken meer. Vrijheden botsen daar. Ja. Maar iedereen weet, het is verplicht in je burgerschapsonderwijs om daar les over te geven. Iedereen zegt ook altijd, we hebben respect voor iedereen. Iedereen is welkom, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Maar iedereen denkt eigenlijk ook, ja, maar Wie wilde nou met bijvoorbeeld een andere achtergrond of met een bepaalde geaardheid op zo'n school uiteindelijk zitten? Nou, het is natuurlijk wel zo, en daar zit de crux, is stel je voor dat je er tijdens je schoolperiode achterkomt. Dat je een andere geaardheid hebt of een andere religie. Ja, dat is een worsteling die je hebt, en dan moet je wel kunnen garanderen dat iemand op zo'n school zich veilig voelt of in ieder geval goed begeleid wordt naar een ander type onderwijs, zonder dat iemand in een depressie terechtkomt of zelfmoordneigingen. En het zijn wel hele heftige dingen die sommige mensen hebben.
Ja, maar dan zit je op hetzelfde euvel van zo'n meisje met een lange rok op een openbare school, die daar zich helemaal niet lekker voelt. Maar dus dat was eigenlijk niet mijn richting, want ik wou dat even aanstippen, omdat jij eigenlijk zegt, ja, daar gaat het heel veel over. Dat is een mediageniek onderwerp misschien, maar eigenlijk is een groter probleem de sociaal-economische ongelijkheid.
Veel groter
en de probleem. Inclusie die daar ontbreekt.
Veel groter probleem.
Ik zag een mooi interview van jou in de Verwondering. En daar ga je ook wel heel erg vertel je gewoon veel over wat jou beweegt om je hier zo met zo vurig over te spreken. Even kijken hoor. Ik kan het zelf natuurlijk ook even wat samenvatten. Maar jouw achtergrond is ouders uit Noord-Marokko. Jij had eigenlijk denk ik wel een beetje die, hoe noem je dat? De culturele, sociale armoede waarmee jij moest beginnen.
Zeker.
Jij was een goede leerling op de basisschool. Ging eigenlijk best wel goed.
Zeker.
HAVO-VWO-niveau.
Ja.
En toen kreeg je een kaderadvies, VMBO-kaderadvies. En dat heeft jou echt een flinke tik van de molen gegeven, waar je wel een paar jaar druk mee bent geweest.
Zeker.
Wil je daar wat over vertellen?
Nou, het was het moment dat ik geboren in Nederland, eigenlijk nooit met een accent gesproken, tot het moment dat ik dat advies kreeg. Toen zat er een zomer tussen. Nou, dan gaat je taal echt niet zo hard achteruit hoor. Ik sprak ineens met een accent en ik was ineens een verschrikkelijk iemand. En natuurlijk versterkt de puberteit en het puberbrein versterkt dat gedrag heel erg. Maar ik had echt een culturele strijd, ik had echt culturele armoede. Ik was echt op zoek naar wie ik was, waar ik bij hoorde. En in de zaal zit Kemmel, en dat is onder andere schrijver van het boek De Zoon van de Gazelle. En die leert eigenlijk kinderen om te filosoferen. Nou, dat had ik nodig. Ik had gewoon nodig om te leren filosoferen met mezelf, met mijn omgeving, met mijn ouders. En dat heb je niet. Maar dat heb je wel vaker in gezinnen. Met ouders die daar de ruimte voor hebben, de tijd voor hebben, de ruimte in hun hoofd voor hebben. En het is ook iets waardoor ik kwam de criminaliteit terecht, ik radicaliseerde. Kwam er eigenlijk alleen uit door een leerkracht en een broer die hoge verwachtingen van me hadden, een hand op mijn schouder deden, ook echt een hand op mijn schouder deden. En tegen me zeiden van, ja, we zien en we erkennen dat je het lastig hebt, maar wel doorpakken, weet je wel. Wat we niet moeten doen, en daar moeten we ook voor waken, ook hier, dat we kinderen zielig vinden. Oh, wat ben je toch zielig. Oh, wat heb je toch zwaar omdat je een laag sociaal-economische status hebt. Daarom red je het niet, hè? Nee, hand op je schouder, duw in de juiste richting. Ik ga je helpen, hoge verwachtingen. En met hoge verwachtingen ook niet te verwarren, bedoel ik echt niet. En alsjeblieft niet iedereen naar het VWO. Sterker nog, het MBO is de motor van onze samenleving. Niet alleen de motor van onze economie, maar de motor van onze samenleving. En hoge verwachtingen bedoelen we dus mee. Wees gelukkig in het onderwijssysteem. We gaan je helpen om je reis de richting te vinden, je potentie proberen te bereiken en dat soort zaken meer. En niets anders dan dat. En uiteindelijk ben ik daaruit gekomen. Maar wel gelukkig met heel veel vuur ook. Hè. Daar ben ik heel blij mee.
Ja, die zie ik.
Maar niet, je gunt het niemand gewoon. En het heeft, en nogmaals, het is geen etnisch ding. Het is niet omdat ik Marokkaanse roots heb dat dit gebeurd is. Als je de kansenatlas checkt, dan zie je dat Groningen heel rood kleurt. Het meeste rood van ons allemaal in het land. superveel armoede. En Sint-Michielsgestel in de zand- en veengebieden in Friesland, in Drachten. Want we hebben het nu te vaak over Kanaaleiland en Amsterdam-Nieuw-West en Rotterdam-Zuid, et cetera. Maar het is helemaal niet waar. Daar wordt de focus blijkbaar op gelegd door heel veel mensen. Maar het is helemaal niet waar dat daar de meeste problemen zitten rondom kansengelijkheid. Als je op die scholen kijkt, dan schrik je te pletter.
Ja.
En nog één toevoeging daaraan. Ik was in Raalte.
En help me even, waar ligt dat?
Dat is een beetje ook Bijbelbeltachtige omgeving. Okay. En wij werden daar gevraagd omdat wij het daar te weinig over hadden. Stad, platteland, et cetera. En wij komen dat gebied in en ik rij daar binnen en ik zie eigenlijk alleen maar platteland, grote huis, platteland, groot huis, platteland, groot huis. En ik denk, nou, hier is toch echt geen kansenongelijkheid, jongens. Dacht ik, dat kan echt niet. Zij een school binnen, is echt biased. Dat is mijn eigen onbewuste vooroordelen die ik heb.
Grote huizen.
Ja, ja. En platteland. En je denkt, oh, ze zijn allemaal rijk. Ja, want boeren zijn in Nederland vast allemaal heel rijk. En hebben allemaal ruimte in hun hoofd om hun kinderen goed op te voeden. En zij hebben allemaal een rijke leescultuur of zo thuis. Dat is helemaal niet waar. Niet overal niet en ook niet overal wel. Maar ik kwam daar dus binnen. En dat is ook een extra dimensie aan ongelijkheid. Ik kwam in een school binnen. En toen zei die bestuurder tegen mij van, nou, ga maar eens praten met de kinderen. Het was helemaal vrij en we mochten allemaal zeggen wat we wilden en we konden vragen wat we wilden. En er was een jongetje die had een onvoldoende voor de zoveelste keer voor zijn rekentoets. En ik liep naar dat jongetje toe, ik was met hem aan het kletsen en hij zei tegen mij, ja, ik heb een onvoldoende gehaald. En ik zei, waarom heb je dan een onvoldoende gehaald? Ja, ik begreep het niet, meneer, zei hij. Ik zeg, wil je mij die toets dan eens laten zien? Zij laat mij die toets zien en hij zegt, nou, moet je eens kijken wat er staat. Hij zegt, iets van pakketjes bezorgen in de ruimte of zo, tussen de sterren. En de jongen helemaal in de war. En dus ik lees die vraag en er stond, sterren bezorgt pakketjes voor Daily Beast in die en die wijk. En dat was een rekenvraag met een verhaalsom. Maar de jongen die heeft nog nooit van de naam sterren gehoord. En dat pakketjes bezorgen voor Daily Beast, dacht hij ook van, ja, wat is dit? Ik bedoel, pakketjes bezorgen, wij halen gewoon onze spullen bij de supermarkt of bij de buurt, ja. Super, weet je wel. En wat daar dan weer aan dementie bij komt kijken, is dat als je vanuit de grootstedelijke context je CITO blijft maken, dan krijg je heel veel mensen uit het platteland die niet een rijke taalomgeving hebben, krijg je niet mee. En ook daar zit een dementie van ongelijkheid in.
Ja, maar het
in.
Zegt ook gewoon heel veel over dat mensen in de stad gewoon vanuit hun eigen bubbel. Dit slaat, ja, ik blijf ook Roxane van Ypres erbij sleuren, maar zij zegt constant ook van, er wordt beleid gemaakt door mensen, over mensen, waarvan ze geen idee hebben hoe het is om hun te zijn. Want de hoogopgeleide mensen met, nou ja, de culturele en de sociale rijkdom in hun rugzak, die komen op plekken waar je beleid maakt. Ja. Die maken beleid voor mensen die in een arme context, sociaal en cultureel arm, opgroeien. En die kunnen daar niet op aansluiten. Ze kunnen het nog wel willen ook en er ontzettend hun best voor doen en er dagen over vergaderen. Maar ja, jij komt er nu dus achter dat zo'n hele vraagstelling al niet aansluit bij de context van degene, ja, die je moet beantwoorden.
Ja. En dan ga ik één keer.
En daarom wil ik nog iets vragen aan jou. Want
mag ik er één iets aan toevoegen? Sorry. Ja. En daarna ga ik heel optimistisch zijn, hè, de rest van de podcast.
Nee, joh, dat moet je niet doen.
Eén keer toch even mag het even schuren ook. Want dat maak ik me de laatste, zeg, 2 maanden wel zorgen over. Is dat de vraag komt boven, willen we ook wel veranderen? Dat is de vraag. Is als mensen dat beleid maken, die eigenlijk profijt hebben van het systeem zoals het is, en er ook mensen op bepaalde posities zitten die eigenlijk het helemaal niet per se prettig vinden dat we die vrijheid van onderwijs hebben, is de vraag of mensen het willen veranderen wat niet goed is en willen behouden wat wel goed is voor de mensen. En ik stel die vraag omdat voor de mensen van de middenklasse en de hoge klasse dit systeem zoals we het nu hebben eigenlijk helemaal niet zo slecht is. Als je geselecteerd wordt op 12-jarige leeftijd en je daarna in een soort shoebak terechtkomt met mensen met allemaal van hetzelfde niveau, dan kun je iets makkelijker floreren dan dat je tot 14 of tot 16-jarige leeftijd, zoals heel veel andere onderwijssystemen in de wereld, de meeste onderwijssystemen in de wereld, met alle andere niveaus nog een paar jaar in de klas zit. En wil je je welvaart delen? Wil je je welvaart delen? Want als je ongelijkheid wilt aanpakken, dan moeten we welvaart delen. Om als moslim maar even de Bijbel erbij te halen. Het Matthäus-effect. De rijkeren worden rijker in ons land. De armeren worden armer in ons land. Ja. Ja, we moeten die kloof toch op de een of andere manier dichten. Ja, dat betekent wel dat we de middenklasse en de hoge klasse een klein beetje naar beneden moeten duwen. Zodat we die onderkant ook een klein beetje omhoog kunnen krijgen. De vraag rijst wel steeds vaker. Willen we het? En willen mensen ook daadwerkelijk hun welvaart een klein beetje inleveren, hun sociale rijkdom en hun netwerk een klein beetje inleveren, en hun theaters en musea, die nu heel lekker voor hun bubbel, lekker chill zijn en ontspannen zijn, willen ze dat delen?
Nou, hoe is dat voor jou, in jouw positie? Want jij bent natuurlijk best wel ver opgeklommen inmiddels, toch? Jij zegt, ik kom uit de cultureel sociale armoede.
Ja.
En nu ben je iemand die veel gevraagd wordt om te spreken tegen mensen van de hogere en de middenklasse. Ik neem aan dat dat ook invloed heeft op jouw omstandigheden. Ja. Merk jij dat het invloed heeft op jou? Is het moeilijker om het ook weer om naar mensen aan te laten komen wat je hebt opgebouwd, ja, bijvoorbeeld? Of merk je, hoe is dat eigenlijk voor jou persoonlijk?
Nou ja, het wat lastig is dat als je dus die klim maakt en je komt op besturen en je praat met ministers, dan betrap je jezelf ook op een aantal dingen. En dat is oké, hè? Ik bedoel, mijn religie houdt me redelijk nederig. Is dat je ego groeit. Oh, je ego groeit zo erg. Dat is zo slecht voor je. Slecht voor waar je voor vecht. En daarom niet dat je dat zonder religie niet kan. Hè? Ik bedoel, ik wil echt niet zeggen dat mensen die niet religieus zijn niet nederig kunnen zijn. Zeker wel. Maar je hebt wel iets nodig om nederig te kunnen blijven. Ik zit 5 keer per dag minimaal met mijn hoofd op de grond. Om me nederig, onder andere ook nederig te houden. Dus dat, daar betrap ik mezelf op. Daar probeer ik echt tegen te vechten. Dat je ego op zij kunt zetten. Dat vind ik best moeilijk, in alle eerlijkheid. En ik bedoel, mensen die dat niet durven toe te geven, is ook oké dat ze dat niet durven toe te geven. Ik durf toe te geven, het is lastig. Ik moet constant weer terug. Nee, dat doet het hiervoor. En het andere is ook, je maakt je niet altijd populair als je heel activistisch bent in dat soort omgevingen. En nu is mijn karakter gelukkig best verbindend. Dus ik probeer constant de verbinding te zoeken met mensen. En hardlopen helpt daar goed bij.
Maar dat is maar één punt. Want je hebt het natuurlijk over welvaart. Wil jij meer belasting gaan betalen?
Ja.
Bijvoorbeeld?
Oh, nee, dat,
en wil je dat jouw kinderen in klasse komen, als jouw dochter nou 14 is, hè? En ze wordt een beetje zoals je hoopt dat ze wordt. Wil je dat ze met jouw 14-jarige zelf in de klas komt?
Ja, en dat is omdat...
Wil je wel allemaal?
Om twee redenen gewoon. Ik bedoel, één is... het leven is tijdelijk, dus je wordt ook gewoon ter verantwoording geroepen. Wat heb je met je welvaart gedaan? Dat is één. En ten tweede, dat geloof ik. En ten tweede is het zo, als je dat dus niet al doet vanuit menselijk perspectief, dan is er gewoon een duidelijke correlatie. Bowen Paul is een geweldige onderwijssocioloog die de relatie legt. Hij heeft een goed boek geschreven, echt aan te raden. Toxic Schools heet het boek. En die heeft een duidelijke relatie gemaakt tussen de groei van kansen en ongelijkheid in een land en de groei van criminaliteit, radicalisering, polarisatie, geloof in demagogen, geloof in complottheorie en dat soort zaken meer.
Ja.
Hoe meer gelijkheid er in een land is, hoe meer van dit soort zooi er in je land is, hoe groter die ongelijkheid is, hoe heftiger criminaliteit, hoe meer radicalisering, hoe meer polarisatie en dat soort zaken meer. Dus je wilt het gewoon ook aanpakken. Je wilt daardoor dus ook welvaart inleveren. Je wilt inleveren dat je kind daardoor wat minder snel kan klimmen op de onderwijsladder. En er is ook gewoon een misvatting over waar het leven dan over gaat. Het leven gaat helemaal niet over dat je kinderen allemaal naar het VWO gaan. Alsjeblieft niet. Ik heb gezien hoe heftig die sociale druk is. Ik sprak een jongerenwerker in Wassenaar. Ik zei tegen hem, wat doe jij in Wassenaar, jongerenwerker? Ben je de hele dag aan jeu de boule, weet je wel? Toen zei hij tegen mij, nee, ik heb gewoon echt te maken met de hele heftige casussen van depressies en zelfmoordneigingen van kinderen van 13 en 14 jaar, omdat die door ouders zo heftig gepusht worden. Ja, dat wil je kind toch niet aandoen?
Nee,
dus het gaat om deel je welvaart, deel je sociale rijkdom, deel je culturele armoede of deel je culturele rijkdom. Als je dat kunt doen, krijg je een veel mooiere maatschappij, veel mooiere samenleving en dan gaat je land ook echt op vooruit. Want we zien dat Nederland in de OESO-ranking, de 38 meest welvarende landen, daar worden we gemeten op economie, innovatie en onderwijs. Daar doen we het op economie en innovatie top. Zo kennen we Nederland ook. Het draait lekker in die top 10, vaak zelfs in die top 5. Geweldig, wat goed. Komen mensen uit het buitenland om te kijken hoe wij het doen op het gebied van innovatie en economie. Maar op het gebied van onderwijs staan we op plek 26 en dat vind ik schandalig.
Karim Amghar, dankjewel.